gemeente wordt verzocht te zingen, Psalm 29, vers 1 en vers 5. Aardse machten, loof de Heer. Geef den Heer sterkte en eer, dat de lof van zijn hoogste naam, alle roem, alle grote roem beschaam. De vorsten voegt hij hem in het midden van zijn heiligdom te aanbidden. Voegt hij met de God getrouwen, zere heerlijkheid ontvouwen. Psalm 29, vers 1 en vers 5. Verder zal worden gelezen uit Openbaringen, het 8e hoofdstuk, maar vooraf de wet des Heren. Toen sprak God al deze woorden, zeggende, ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is. noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heer uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe warmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijne geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heer uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heer zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenkt de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaag, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde denzelven. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heer uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naasten. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaag, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. Openbaringen 8. En toen het 7e zegel geopend had, werd er een stilzwijgen in de hemel omtrent van 30 minuten. En ik zag de 7 engelen die voor God stonden, en hun werden 7 bazuinen gegeven. En er kwam een andere engel en stond aan het altaar, hebbende een gouden wierookvat. En hem werd veel reukwerk gegeven, opdat hij het met de gebeden aller heiligen zou leggen op het gouden altaar dat voor de troon is. En de rook des reukwerks met de gebeden der heiligen gingen op van de hand des engels voor God. En de engel nam het wierookvat en vulde dat met het vuur des altaars en wierp het op de aarde. En er geschieden stemmen en donderslagen en bliksemen en aardbeving. En de 7 engelen die de 7 bazuinen hadden, bereidden zich om te bazuinen. En de eerste engel heeft gebazuind, en er is geworden hagel en vuur, gemengd met bloed. En ze zijn op de aarde geworpen, en het derde deel der bomen is verbrand, en al het groene gras is verbrand. En de tweede engel heeft gebazuind, en er werd iets als een grote berg van vuur brandende in de zee geworpen, en het derde deel der zee is bloed geworden. En het derde deel der schepselen in de zee die leven hebben, is gestorven. En het derde deel der schepen is vergaan. En de derde engel heeft gebazuind, en er is een grote ster, brandende als een fakkel, gevallen uit de hemel, en is gevallen op het derde deel der rivieren en op de fonteinen der wateren. En de naam der ster wordt genoemd Alsem. En het derde deel der wateren werd tot Alsem, en vele mensen zijn gestorven van de wateren, want ze waren bitter geworden. En de vierde engel heeft gebazuind, en het derde deel der zon werd geslagen, en het derde deel der maan, en het derde deel der sterren, opdat het derde deel van dezelfde zou geduisterd worden, en dat het derde deel van de dag niet zou lichten, en van de nacht desgelijks. En ik zag en ik hoorde een engel vliegen in het midden des hemels, zeggende met grote stem: Wee, wee, wee degenen die op de aarde wonen, vanwege de overige stemmen der bazuinen der 3 engelen die nog bazuinen zullen.
Onze hulp en onze verwachting zij in de naam des Heeren, die den hemel en de aarde gemaakt heeft, van dien God die trouwe houdt tot in der eeuwigheid en nooit laat varen de werken zijner handen. Genade, barmhartigheid en vrede worden u geschonken of rijkelijk vermenigvuldigd van God den Vader en Christus Jezus den Heere door den Heilige Geest. Amen. Zoeken wij het aangezicht. Vol zalig, heilig, rechtvaardig, drieënig God in den hemel, die uw goddelijke raad uitvoert en uw heilig doel zal bereiken, de openbaring van uw koninkrijk en de toebrenging van de geestelijke onderdanen die u opzamelen zult door alle tijden en alle eeuwen, totdat het getal der verkorenen is vol en u het koninkrijk aan uw Vader zal overgeven. Naar de komst van dit koninkrijk heeft uw gemeente uitgezien. Uw koninkrijk, kom toch, o Heer. Ai, werp het rijk des Satans neer. U hebt de gezegende koning van uw kerk tijdens de omwandeling op aarde gesproken over de komst van dat koninkrijk. En u hebt het gebezuind, het koninkrijk der hemelen is nabij gekomen. En u hebt het in zijn openbaring vergeleken met een visnet, waarin dat goede en boze vissen zijn, maar dan zullen de kinderen des koninkrijks toch openbaar worden als u het onderscheid gaat openbaren en de netten gaat zuiveren, de goede vissen gaat inzamelen. Ja, dan zullen de wijze dwazen, de wijze maagden, de ogen geopend worden waar ze ook sluimerend op de aarde zijn als het geroep komt, zie de bruidegom genaakt. En ze zullen hun lampen gaan bereiden. U hebt ook aan de jongeren geleerd wanneer de uren van uw rijk komen zal. En u hebt in vele en onderscheiden gebeurtenissen gewezen naar uw naderende komst. En uw oude gemeente heeft ook daarvan mogen getuigen. Gans Sion was verheugd en juicht, o Heere van vreugd, met Juda's dochterschare, wanneer de blijde mare van uw oordelen wordt gehoord, want gij heerst ongestoord. En dat zult u betonen door alle tijden en door alle eeuwen. We leven, Heere, in deze tijden waarin dat de Maranatha-klanken en de Maranatha-tekenen al te duidelijk aan ons worden gegeven. U hebt gezegd, waar dan? Want u weet niet wanneer deze uren komt. En wel gelukzalig is hij die dan wakende zal zijn wanneer de Heere des huizes zal komen. En nu zijn we, Heere, met de gemeente samengekomen op deze uw heilige dag, die ons nog laat en die u ons nog wil vergunnen,
om ons te stellen onder de boodschap van uw getuigenis. En voorwaar, dan maakt u onderscheid waar het niet is van nature, want duizenden, miljoenen mensen leven in zorgen en angsten onder de dreigingen van uw naderende gerechten en oordelen. En wij mogen vanmorgen nog hier zijn, mensen, kinderen die ook onze weg voor u hebben verdorven. Er is niemand die u zoekt tot niet één toe. En ook uw erfdeel zal moeten ervaren op deze sabbatsmorgen, dat u duizenden oorzaken zou hebben om ze voorbij te gaan, want u hebt ook deze week uw kinderen gezien, gehoord, hun leven gepeild. En wat zou het een voorrecht zijn als we ook in dit uur niet verder konden komen dan de tollenaar die achter in de tempel zijn hart en leven voor u mocht blootleggen en van u bedelen mocht, of u hem, die arme zondaar, genadig wil zijn. Opdat de gerechtigheid die u, o dierbare borg van het betere verbond, voor uw gemeente hebt verworven, ook in zijn kracht door het dierbare geloof zal worden gekend en ze de toevlucht mochten leren nemen, ook bij de voortgang tot het alleen reinigen het bloed van het lam. Heer, we leven in zeer ernstige tijden. We leven in tijden waarin duizenden en duizenden jonge levens momentelijk kunnen worden afgesneden. Waarin volken bijna uitgeroeid zullen worden. Tijden waarin vrezen en beven ons wel bezetten mogen. Maar ook waarin er zoveel ernstige roepstemmen tot ons komen. En ook gebeurtenissen ons kunnen aanspreken. Want Heere, wat kan dat alles zijn, ook wanneer we leven onder de waarheid. En heeft uw knecht Paulus niet geschreven hoe ver het zijn kan in het leven van een mens, die zelfs de krachten der toekomende eeuw smaken kan het goede woord proeven, verlicht zijn geweest en toch afvallig worden. O, dat mogen ons wel recht doen beven voor uw aangezicht. En met uw erfdeel ervaren is er dan toch een schadelijke weg bij mij. Leid mij dan toch op de eeuwige weg. En de begeerte van de dichter mogen door uw heilige geest maar veel in ons hart worden gevonden, doorgrond. En kent mijn hart, o Heer, is geen, ik denk niet tot uw eer. Beproef en zie of mijn gemoed iets kwaads, iets onbehoorlijk voedt. En doe mij toch met vaste schreden de weg der zaligheid betreden. Bovendien mochten we een indruk hebben dat we nog leven onder de verkondiging van uw woord, nog in de mogelijkheid om met u in een verzoende betrekking te komen. Dat de boodschappen nog ook deze morgen tot ons komt, tot jongeren en tot ouderen, tot kinderen en tot grijzaards. Bekeert u, want waarom zoudt ge sterven, o Israël? Ja, dat u ons nog komt te wijzen, die enige weg van ons komen, wanneer uw oordelen en gerichten over de aarde gaan zullen, en dat we dan niet ijdelijk zouden geleefd hebben, en dat we tot de bergen en tot de heuvelen zouden roepen, val op ons en verberg ons. En we zullen ontstoten aan de schemerende bergen, dat we naar licht zullen wachten en de duisternis ons zal overkomen. dat we zouden begrijpen dat we geen moment hebben om uitstel van u te vragen, want elk moment kan immers de boodschap tot ons komen, mens, bereid toch uw huis. Gelijk Amos het heeft uitgedrukt, schikt u, o Israël, om uw God te ontmoeten. Mogen al de gebeurtenissen die ons omringen, ons uitdrijven uit alle geruste dol, uit alle valse rust, opdat we ons niet zouden bedekken met een deksel dat te smal zal worden bevonden, en rustbedden zullen zoeken die ons tekort zullen blijken. Dat er een uitgang des levens zou zijn tot u de levende God, om u onze rechter om genade te roepen, eer dat we straks voor u als rechter zullen staan, en u zult getuigen, hij die niet heeft gewild dat ik koning over hen zijn zou, breng ze hier en sla ze voor mijn voeten dood. O God Jacobs, doe ons toch verstaan de hoge verantwoordelijkheid van ons leven op weg naar de grote Gods ontmoeten, en bekeert onze kinderen, terwijl het nog heden van de genade wordt genoemd. Denkt ook aan uw erfdeel, schud ze maar wakker, Heer, opdat ze waarlijk zouden wandelen als kinderen des lichts, dat ze zouden zijn het licht op de kandelaar en de stad op de berg, dat het leven zijn mocht als een leven van een Henoch. En hij wandelde met God, en voor zijn wegneming had hij getuigenis bekomen dat hij Gode behaagde. Alzo is het waar dat we juist in de donkerheid zouden schijnen als een lichtend licht, en zouden wezen als zoutend zout, terwijl u uw raad gaat uitvoeren. O gezegende koning van uw kerk, u zult uw onderdanen leiden, rechtvaardig en wijs en zacht. En u hebt gezegd, wanneer ik in al deze dingen hoort, heft dan uw hoofden opwaarts, weet dat uw uur komt. Bevestigt, o God Jacobs, dat u door uw getuigenis nog tot ons spreken wilt, en dat ook deze morgen de bezuin van uw getuigenis een zeker en een zuiver geluid zou doen horen. Denkt u aan degenen die met ons niet kunnen samenkomen, mogen ze u opdragen die in de eenzaamheid zijn, die thuis verkeren, kunnen meeluisteren, dat u oren geven om te horen en harten door uw geest vernieuwd, opdat ze de waarheid zouden verstaan en dat die waarheid ze mogen vrijmaken. Dat u aanschouwen de zorgen van de kudde, die we de levende God mogen opdragen. We denken aan de jonge dochter in de gemeente die in het ziekenhuis in Utrecht verkeert, de operatie daar ondergaat. U weet, de omstandigheden mogen de roepstemmen geheiligd worden. Aan haar jonge leven richt ze op en gebruikt het voor tijd en eeuwigheid, tot eeuwig heil voor haar jonge leven. We denken aan de moeder die in het ziekenhuis verkeerde deze week, daar ook is geopereerd. U hebt die operatie doen slagen. Ze mocht vrijdag weer terugkeren tot haar jonge gezin. Het mogen ook voor haar leven naar een roepstem zijn uit de gewesten der eeuwigheid, om ook in deze weg u de Heere te kennen voor uw zorg die ge nog betoonde, maar aan de andere zijde ook verstaan dat al deze dingen ons opwekken om te buigen voor u de Heere, terwijl het heden der genade genaamd wordt. Andermaal dragen we een van onze kattengezanten aan u de Heere op. Deze week zal hij opnieuw in het ziekenhuis opgenomen worden voor verdere behandelingen, toediening van medicijnen. Heere, door omstandigheden kan dit niet, gaat dit niet. Ook dat zal weer vragen oproepen. Ook dat zal weer zorgen geven. Ook dat zal weer doen inkeren als het goed is tot u de Heere. Ach, dat u de hemelen scheurde en dat u dan nederkwam, dat de bergen toch voor uw aangezicht vervlogen en dat u de sprake in zijn jonge leven heilige, opdat u maar de rust op zeggen en die geestelijke baren zweeën werden verleend en de krankheid van zijn jonge hart hem opgebonden werden, omdat u de grote medicijn meester te mogen schuilen. Aanschouwt, o God, naar uw verbond. Denk aan alle verborgen kruisen, moeiten en verdriet die we u opdragen. Denk aan de nood der volkeren, o God. U weet wat in dit wereld gebeuren tot ons komt. De berichten die ons vermelden dat Adams nakroost uitleeft. Wat hij in zijn val geworden is, een vijand van God en vijanden van de naaste. Hoe jonge mensen tegenover elkander staan, elkander niet kennen en toch elkanders vijanden zijn. Elkander nooit geleden en nu gewapend tegen elkander, elkander naar het leven staan. O voorwaar, de mens is in de dwaasheid geopenbaard, dat we de oordelen niet zouden afbidden, maar dat er een tijd aanbreken dat we uw oordelen gaan aanbidden, opdat we u zo lang gehoond gezag, het verwerpen van uw koning der koningen zouden aanschouwen. En dat we begrijpen zouden dat u het zwaard uw schede gaat nemen vanwege het hoon van uw heilige en beminnelijke naam. Dat u betoon, o God, ook in deze de zuchtingen van uw erfdeel te horen en te kennen. Bewaarder Israël, dat u ook nu betonen dat er een overblijfsel zal zijn naar de verkiezing der goddelijke genade die op uw naam zullen betrouwen. Wij dragen uw dienstknechten aan u de Heere op. U geeft een eerlijk en een goed getuigenis. Denkt u aan de nood van uw verdeelde, verscheurde kerk op de aarde. Ben aanschouwen, o God, de studenten die uitgaan. Helpt ook uw knecht. In deze morgen, u weet, Heere, wat ook in zijn ziel leeft en wat u hem opgelegd heeft, mogen u betonen ook in de duur van hem af te weten en hoort van den hemel de vaste plaats, uw woning, om Jezus wil. Amen. Wij zingen Psalm 68. Versen 15 en 16. 68, 15 en 16. Schuilt met uw stem het wild gedier dat in het riet zo weelderig tiert, de stier en kalverbenden. Gij koninkrijken zingt Gods lof, heb psalmen op naar het hemelhof. Wij noemen van 68 de versen 15 en 16. Ik herinner u dat de derde rondgang is bestemd voor de extra collecte van de kerk. Geliefden, de apostel Paulus heeft aan het einde van de brief aan de gemeente van Korinthe de scheiding getrokken tussen Adams kinderen. Wat voor is of wat tegen is. Wat genade kent en wie vreemdelingen van genade zijn. Wat is wedergeboren en wat is niet wedergeboren. En hij doet dat met een ingrijpend getuigenis. Moet u luisteren. Wanneer hij zijn brief afsluit, dan zegt hij: de groetenis met mijn hand, Paulus. Indien iemand de Heer Jezus Christus niet lief heeft, die zij een vervloeking. Maranatha. Dan heeft hij het over de Maranatha tekenen, de Maranatha klanken die beluisterd worden. De Maranatha tekenen zijn die tekenen die de Heer Jezus gaf toen zijn jongeren aan hem vroegen: Heere, wanneer zullen deze dingen zijn en wanneer zullen ze dan geschieden? En toen kwamen de Maranatha tekenen. Tekenen die zich openbaren zullen in het leven van elke dag. In Adams geslacht zullen zijn de dagen als van Noach. We zullen eten en we zullen drinken. En we zullen ten huwelijk geven en ten huwelijk nemen. Totdat de zondvloed kwam en ze alle wegnam. Dat wil dus zeggen dat de mens doorleeft, ondanks alle tekenen die hij om zich heen ziet, gewoon doorgaat, alsof er geen dood en geen eeuwigheid aanstaande is. Maar daarna de tekenen die zich zullen openbaren, zegt de grote leraar, als in de dagen van Lot, toen Sodom en Gomorra werd verteerd onder de uitgieting van Gods rechtvaardigheid. In die dagen, wanneer de meest onnatuurlijke zonden zullen worden gedaan, dat ze zullen worden aanvaard en de mens zich uitleeft minder dan het gedierte des velds. Dat zijn de Maranatha tekenen, ze zullen zich ook openbaren in de zichtbare gemeente, mensen die onder de prediking leven, die van de Heer Jezus Christus horen, maar dan zegt Paulus niet: indien iemand van Jezus Christus gehoord heeft, nee, dan zegt hij: indien iemand de Heer Jezus Christus niet lief heeft, die is een vervloeking, Maranatha. Dat zou toch ons wel ontzaggelijk in de binnenkamer moeten brengen, te midden van alle tekens, te midden van alle gebeurtenissen, waarin zo duidelijk wordt dat een apostel Paulus gelijk heeft, dat men de krachten der toekomende eeuw kan smaken, dat men verlicht is geweest, dat men het goede woord Gods heeft geproefd, en nochtans afvallig wordende, de apostel zegt, ze zullen nooit meer tot bekering komen. Die de Heer Jezus Christus niet lief heeft, dan moeten we hem kennen, anders kan je hem niet lief hebben. Dan moet hij in ons verklaard zijn, geopenbaard zijn, in zijn namen, in zijn ambten, in zijn staten, in zijn naturen, en dan zal er in het leven door goddelijke genade liefde ingestort worden. Liefde tot hem, tot zijn persoon, tot zijn werk, tot zijn weldaden. Dan zal in het hart maar één verlangen zijn, om deel te hebben aan die volmaakte gerechtigheid die in Christus is. Dat zal de inhoud van een mensenleven worden en alles wat er buiten is zal ongenoegzaam zijn voor die grote eeuwigheid. En indien iemand dat nou niet lief heeft, die dus meent buiten die enige en volkomen gerechtigheid zalig te worden, hij zegt, die is een vervloeking. Geen deel aan God, Maranatha. De Heer komt. Dan stelt hij deze boodschap in het licht van de Heer komt. Het moet waar zijn in de grote godsontmoeting. Waarom deze dingen, gemeente, u kan weten, we zijn bijna 4 jaar bij u, dat we nou niet direct subjectieve gedachten hebben en op de subjectieve dingen van een mensenleven waarden achten. Maar toch zijn we vanmorgen om 8 uur afgedreven van de tekst en de voornemens om daarover te spreken. En vanmorgen om 8 uur heeft de Heer ons zeer krachtig bepaald bij de tekstwoorden die wij nu met u gaan overdenken. U vindt deze in de openbaringen van Johannes. Ik lees u de eerste 5 versen uit het 8e hoofdstuk. En toen het 7e zegel geopend had, werd daar een stilzwijgen in de hemel, omtrent van 1/2 uur. En ik zag de 7 engelen die voor God stonden, en hun werden 7 bazuinen gegeven. En er kwam een andere engel en stond aan het altaar hebbende een gouden wierookvat, en er werd veel reukwerks gegeven, opdat hij het met de gebeden aller heiligen zou leggen op het gouden altaar die voor de troon is. En de rook des reukwerks met de gebeden der heiligen ging op van de hand des engels voor God. En de engel nam het wierookvat en vulde dat met het vuur des altaars en wierp het op de aarde. En daar geschieden stemmen en donderslagen en bliksemen en aardbevingen. We willen de inhoud van deze schrift omschrijven met het gebedsleven van Gods kerk op aarde. Dat gebedsleven is in de eerste plaats in de hemel vernomen. Dat is in de tweede plaats door Christus gezuiverd. En dat is op de derde plaats, in de derde plaats op aarde getuigend. Gebedsleven van Gods kerk op aarde is in de hemel vernomen. En toen u het 7e zegel geopend had, dat daar een stilzwijgen in de hemel omtrent van 1/2 uur. En ik zag de 7 engelen die voor God stonden en hun werden 7 bazuinen gegeven. Ze is door Christus gezuiverd en er kwam een andere engel en stond aan het altaar hebben een gouden wierookvat. En het is op aarde getuigend als het 5e vers ons zegt, en de engel nam het wierookvat en vulde dat met het vuur des altaars. En dan mogen Gods Heilige Geest deze waarheid zelf maar openen. Geliefden, deze tekstwoorden die bepalen ons bij de openbaring van Gods raad, en ze bepalen ons bij het gebedsleven van Gods gemeente op aarde. We worden daar in de schrift bij bepaald, en de gebeden aller heiligen worden gelegd op het gouden altaar die voor de troon van God is. Het zijn de heiligen van Christus, zijn geheiligd en gezuiverd van de schuld der zonde, van de smet der zonde, en van het oordeel der zondig. De gemeente Gods, ze zijn de geheiligden, niet van zichzelf, maar door de geest en het bloed is hun zonde gezuiverd, hun schuld, hun oordeel. En deze nu worden aan Johannes getoond. In een ontzaglijk moment. In de vervulling van Gods aanbiddelijke raad. Het gebedsleven van de heiligen op aarde is een onlosmakelijke schakel in de eeuwige raadsvervulling. Heeft de Heer dat gebed van Gods volk nodig? Nee, maar het is een onmisbare schakel. U denkt ook maar aan Daniel, die daar het aangezicht des Heeren driemaal daar zoekt, ingeschakeld wordt in de uitvoering van Gods eeuwige raad. Het gebedsleven van Gods gemeente op aarde is de vrucht van de Heilige Geest. Want het is de Heilige Geest die leert bidden. Er zat gebeden. Saulus van Tarsen had voor zijn bekering in zijn waarneming veel gebeden. Er worden op aarde vele handen gevallen. Duizenden buigen voor de Moloch. Alle soorten van godsdiensten en geesten openbaren zich in de wereld. En men bidt en buigt en dient. Maar het gebed van de gemeente Gods is daarvan onderscheiden. Wanneer de Heer een mens weer het baart, dan wordt hem de gave van het gebed gegeven. Voor deze bidt een mens nooit in waarheid. Er staat van Saulus van Tarsen, je ziet hij bidt. Het is de Heilige Geest die die gave geeft. Want in Romeinen schrijft de apostel, wij weten niet te bidden gelijk het behoort, maar het is de Geest zelf die in ons bidt met onuitsprekelijke zuchten. Het is die Geest dus die de gebedsgave geeft. En het is diezelfde Geest die ook de gemeente laat bidden. Want wij kunnen geen zaken op ons nemen, maar het is de Heere die zaken opbindt, die zuchtingen geeft, die werkzaamheden geeft. Ook in deze is openbaar, zonder mij kunt ge niets doen. In zichzelf is zelfs de hoogst verlichte hier op aarde, van zichzelf, een biddeloos en een behoefteloos mens. Wanneer de apostel ons leert bij het gebedsleven van de gemeente stil te staan bij dus de opgedragen gebedszuchtingen, dan is dat in een zeer bijzonder moment in de wereldgeschiedenis. We hebben dat kunnen horen in het u voorgelezen schriftgedeelte. En toen het zevende zegel geopend had. Johannes op Patmos, die is verwaardigd geworden, dat is in het voorgaande van deze hoofdstukken, door de Heer ons geleerd om te staan voor de troon van God. En heeft voor die troon van God gezien, het boek in de hand desgene die op de troon zat. En heeft gezien dat dat boek verzegeld was met 7 zegelen. Niemand werd waardig bevonden dat boek te nemen en die 7 zegelen open te breken. En toen heeft hij gezien dat het Lam Gods, het boek van Gods raad, uit de handen van de eeuwige Vader ontving. Heeft gezien hoe die eeuwige Vader de rol van de boek gaf aan het Lam. En toen heeft Johannes gezien in de vorige hoofdstukken, is ons dat geleerd, hoe al die zegelen stuk voor stuk werden verbroken. Steeds opnieuw werd een deel van de boekrol geopend. En als hij dan de opening van het zesde zegel gezien heeft, dat bijzonder te maken had met de gemeente Gods op aarde, want hij zag de grote scharen die niemand tellen kon met alle talen, tongen en natieën, en ze stonden voor de troon van God, dat openbaarde het zesde zegel. En hij zag ze daar staan, de verheerlijkte gemeente Gods, in de geest der profetie, en ze stonden voor God. En hij heeft gehoord de boodschap, ook dat had het zesde zegel hem bekendgemaakt, van wie zijn deze, van waar komen ze. En toen is tot deze Johannes gezegd, deze komen uit de grote verdrukking en hebben hun klederen gewassen in het bloed van het lam. En heeft ze daar zien staan voor de troon van God, de eeuwig triomferende, verheerlijkte gemeente Gods, en ze zullen altijd bij de Heer zijn. En wanneer hij dat wonderlijk gezicht gezien had, dan ziet hij dat het lam, want toen het zevende zegel geopend had, dat het lam Gods de laatste zegel gaat verbreken. Het boek is nog dicht, maar de zegel wordt verbroken. Het is de laatste zegel, het einde van de geheimen van Gods eeuwige raad. Wat zullen ze openbaren wanneer dan het lam die laatste boekrol gaat openen? En eer dat het lam nu dat boek verder openrolt, het zegel is al open, maar het boek is nog gesloten. Je ziet Johannes datgene wat ik u in de tekst woorden heb voorgelezen. En toen het zevende zegel geopend had, werd daar een stilzwijgen in de hemel omtrent van een half uur. Een tijdelijke stilte dus. Daar gebeurt wat. Het boekrol is nog dicht. De laatste bladzijden wachten om geopenbaard te worden. En dan meldt Johannes een stilzwijgen in de hemel. Een eerbiedige, een ootmoedige stilte. Worden we bepaald bij een ingrijpende gebeurtenis op de aarde. Er is nog een tijdsruimte gegeven. Niet veel. Een kleine tijdsruimte tussen het zesde en tussen het zevende zegel. Gemeente, nu leven wij in deze kleine tijdspauze. Dat moet u geloven. We hebben niet zoveel ruimte meer. Huppel maar hoor en spring maar. En leef maar. Of er geen dood en geen eeuwigheid aan staan. Dus we hebben nog zo'n klein stukje ruimte. Dat is het woord. Dat eeuwige woord van God. Hij die staat te komen, zal niet vertoeven. Dat half uurtje, dat is slechts een korte tijd. Er staat nu en er blijft een stilzwijgen. De laatste rollen van het boek zullen wel dicht blijven. Nee, die gaan open. Maar het is maar een half uur. En dat half uur heeft wat te zeggen. De hemelingen voor de troon van God hebben daar het lam gezien met de boekrol. Johannes heeft in eerbiedige stilte dat hele tafereel mogen zien door de geest der profetie. Toen hij daar op Patmos was. Er is een heilig afwachten. Een adembenemende stilte. Er gaat wat gebeuren. Er moet wat gebeuren. De altoos wijze raad des Heren houdt eeuwig stand en heeft altoos kracht. En niets kan zijn hoofd besluiten keren.
had van geslacht tot geslacht. Een half uur stilzwijgen in de hemel. Johannes die ziet in dat stilzwijgen in de hemel de engelen Gods staan. Daar staat immers, er werd een stilte van omtrent een half uur. De tijdsruimte voor de uitvoering van Gods eeuwige raad. Zeven engelen staan. En van deze engelen staat, en ik zag, en de zeven engelen die voor God stonden. Er staat geschreven van de engelen dat ze vaardig passen op het woord van zijn mond, wachten op een bevel vanuit de troon van God, om dat bevel ook uit te voeren zoals de troon Gods hem dat geven zal. En deze engelen die staan in eerbiedige afwachting te wachten op het bevel van de troon. Dat bevel dat ieder ogenblik komen zal. Dat bevel dat ook uitgevoerd zal worden. En we weten, wanneer we de schrift lezen, dat deze engelen die daar voor de troon van God zijn, de wraakengelen zijn. We kennen uit de geschiedenis van het woord van God die onderscheiden bediening van de engelen. Wij weten dat er wraakengelen zijn. Gelijk de Heer dat betoonde toen Hiskia in Jeruzalem belegerd werd. En de 185.000 Syriërs grepen naar de troon Gods en naar het heilige zaad van David. En toen heeft de Heer iets getoond van die heilige macht. Want in diezelfde nacht ging een engel des Heeren, een wraakengel, door dat leger en hij doodde daar die 185.000. We kennen die wraakoefening Gods. U denkt ook maar daarbij de Rode Zee. Toen het machtige Heer van Farao dat volk des Heeren wilde verpletteren. En ze met alle macht zich opwierpen tegen Abraham's zaad. En de wereld al juichte en het geroep al klonk uit de mond van duizenden vijanden. Ze zouden afrekenen met God. En ze zouden afrekenen met het volk van God. En ze zouden afrekenen met de dienst van God. En toen heeft de Heere zijn wraak getoond, zijn wraak geopenbaard. En een ogenblik later, dat drijven de duizenden en duizenden in het water van de Rode Zee, als een teken van vreest Heere macht en dienste majesteit, beeft op het gezicht van zijn vermogen en kust de zoon van ouds u toegezegd, eer hij u verdelgt voor aller oog. De machten van de hel hebben nog altijd hetzelfde doel. Afrekenen met de levende God. Afrekenen met het volk van God. Afrekenen met de dienst van God. Doen we daar mee? Doen we daar mee? Zit dat al in je jonge hart? 15, 16, 17. Straks de deur uit. Vrijheid. Zonde, wereld, ruimte moeten we toch hebben. Die ouderwetse waarheid van vader en moeder, van grootvader en van grootmoeder, van dat altijd maar over bekeerd worden. En dat het zo niet kan, en dat je zo niet leven kan, en dat je straks sterven moet, en dat je de eeuwigheid in moet. Mensen, dat is immers veel te zwaar en veel te gewichtig. Geef ons brood, geef ons. Ja, die geven de brui wel aan. En we hebben in ons hart al gedacht wat ook die verloren zoon dacht. Geef me het goed dat me toekomt. Dan gaan we uit. Geen God en geen meester. Nog enkele jaren is het afgelopen met die ouderwetse godsdienst. En afgelopen met dat bijzondere volkje op aarde. Het van die oude mannetjes en die oude vrouwtjes die het altijd maar dachten te weten, nietwaar?
Half uurtje stilzwijgen in de hemel, en laat het toe.
Laat het toe, kan allemaal gebeuren. Maar Johannes ziet daar ook die engelen, die daar voor die troon van God zijn. En die engelen, daar staat van geschreven in de waarheid. En daar werd 7 bezuinen aan die engelen gegeven. Ze moeten wachten. Hij ziet daar een ingrijpende gebeurtenis in de bezuinen, dat weet u. Als Israël kende dat ontzaggelijk gebeuren wanneer bij de tempel bijvoorbeeld de eredienst begon, dan namen de priesters de bezuinen en ze bliezen. Wanneer de tempeldienst gesloten was, dan bliezen ze. Maar het gebeurde ook in tijden van oorlog, wanneer het volk opgeroepen werd, dan werd naar bezuinen gegeven. De bezuin die moest een zuiver geluid geven. Het waren klanken die een boodschap in zich hadden. Johannes ziet dat die engelen die bezuinen gegeven worden. Het gaat tegen het eind van het half uur. Ze moeten nog wachten. Waarom? Wel, op de aarde, gemeente, er is nog een overblijfsel aan de verkiezing der goddelijke genade. En de Heere behaagt het in de vervulling van zijn raad dat leven van dat eenvoudige volk, dat kleine overblijfseltje, dat er altijd zijn zal, dat onuitroeibare deel op aarde, waar de Heere voor in zal staan en die ingeweven worden in de raadsvervulling Gods. Want op aarde, daar ligt dat overblijfseltje in de binnenkamer. Ze zwijgen. Naar buiten. Hun getuigende mond is gaan zwijgen onder de hoon, onder de spot en onder de verguizing. Hun voorheen getuigende mond spreekt niet meer. Voor velen een verademing. Blij dat moeder niet meer zo zeurt. En vader niet meer zo praat. Kan je tenminste een beetje wat ruimer denken en ruimer leven. Maar gemeente, jong en oud, er is geen groter oordeel, en geloof dat nu, wanneer de Heer gaat zwijgen en Gods kinderen de vrijmoedigheid niet meer ontvangen om te waarschuwen voor een naderend verderf. Die kerk is in de binnenkamer. Ze hebben jaren en jaren lang de oordelen afgebeden. Ze hebben jaren en jaren lang de Heere gezucht en geschreeuwd om een heilig terugkeer van de volken. De wonderen van bekering en van levensvernieuwing. Maar dat gebed is verstomd. Er is een ander gebed gekomen. Gort, gort, o held, het zwaard aan uw zijde. Er is een ander gebed gekomen. Uw koninkrijk kom toch, o Heer, al werpt het rijk van de Satan neer. Een ingrijpend gebeuren, ik hoor het de oudjes nog zeggen op de gezelschappen, dat er een tijd gaat komen dat Gods volk de oordelen niet meer afbidt, maar dat ze de oordelen gaan aanbidden vanwege het honen van Gods naam. Het honen van Gods zaak en het honen van de leer die na de godzaligheid is. De kerk bidt dan de oordelen niet meer af. De kerk bidt de oordelen aan. Omdat Gods zaak en Gods eer en Gods naam op hun leven en hun hart gebonden is. En dat beluistert daar voor de troon van God. De engelen, Johannes hoort de zuchtingen, de levende God hoort de zuchtingen. Hij laat die zuchtingen komen, de kerk bidt om de voltooiing van het Godswerk. En gemeente, dan lees ik dat die gebeden in de hemel vernomen worden. En ik lees wat dan gaat gebeuren. Wanneer Johannes dat gezien heeft, dan staat er in het derde vers dat die gebeden van de kerk gezuiverd worden door Christus. En er kwam een andere engel, namelijk Christus. En stond aan het altaar, hebben een goden wierook vat en hem bij het veel reukwerk gegeven, opdat hij het met de gebeden aller heiligen zou leggen op het gouden altaar dat voor de troon is. Dat gouden altaar, dat kende het oude bondsvolk. Dat gouden altaar, dat kennen wij ook. In de oudtestamentische bedeling, gemeente, dan stond tussen het heilige en het heilige der heiligen het gouden reukofferaltaar. En dat gouden reukofferaltaar, dat had zijn eigen reukwerk en zijn eigen vuur. En dat vuur op het reukwerk, dat was gedragen. Dat altaarvuur, dat was afkomstig van het brandofferaltaar. En dat dat reukwerk geofferd werd, dan werd dat vuur van het brandofferaltaar weggenomen. Een deel werd er gelegd op het gouden reukaltaar. En er stond daar de priester en die strooide op dat vuur specerijen, verschillende specerijen. En dan steeg dat reukwerk op tot de Heer. U denkt maar aan Lucas 1, als een voorbeeld wil hebben hoe dat Zacharias het reukwerk offerde voor het aangezicht des Heren. En als die reuk dan opsteeg, dan stond daar buiten op het voorhof de menigte. Doodse stilte was er dan. Niemand sprak een woord. Men keek, daar keek men naar die opening die daar was in het heilige. Want als die priester dat reukwerk offerde, dan gebeurde er wat. Dan was de geur en de rook die steeg op naar boven. En als het volk dan die rookwolk zag komen, dan wist het volk, het reukwerk is geofferd. De priester is daar aan het bidden. En wat deed die priester dan? Wel, dan vroeg hij om de reiniging van het gebed dat voor het aangezicht des Heren opklom. En u ziet Johannes in dit heilige beeld, in het heilige der heiligen, een heiligdom niet met handen gemaakt, maar eeuwig in de hemelen. En dan ziet hij in een heilig symbool dat grote gouden reukofferaltaar. En hij ziet dat daarop ligt de gebeden van de heiligen. Ze zijn dus gekomen voor de troon van God. Zeker, daar ga ik vanmorgen maar niet op in. Vele gebeden zullen daar niet komen. Vele gebeden ook van Gods volk zullen daar niet komen. Maar de gebeden die de Heilige Geest verwekt in het leven van zijn kinderen, die zullen daar liggen op dat gouden reukofferaltaar. Maar ook daarvan moet worden gezegd wat zondag 24 van onze catechismus ons leert. Dat onze beste werken met zonde besmet zijn. De gebeden der heiligen moeten ontdaan worden van alle menselijke bedoelingen en oogmerken. En die gebeden, die worden gezuiverd. Het vuur van het brandofferaltaar, dat verteert ook het tekort, het gebrek. En er staat er een andere engel. Hij ziet de grote hoge priester Christus en zijn hoge priesterlijke arbeid. Want gemeente, we zijn zo geneigd om de hoge priesterlijke arbeid van Jezus alleen maar te zien. Als hij daar op het vloekhout daar schande zichzelf en offert tot een eeuwig offer aan zijn vader. Maar Johannes ziet dat hij daar in het binnenste heiligdom als de hoge priester ook werkzaam is. Hij staat daar voor de troon van God en hij zuivert de gebeden van zijn gemeente, opdat ze in zouden gaan in het binnenste heiligdom. Er staat en hem werd veel reukwerk gegeven, opdat hij het met de gebeden aller heiligen zou leggen op het gouden altaar dat voor de troon is. De grote voorbidder in de hemel werkzaam, de kerk op aarde werkzaam, en die kerk zucht om de vervulling van Gods eeuwige raad. Gemeente, we beleven bange tijden voor de mens. U zegt het oordeel dat zich openbaart in de geruchten van de oorlogen die zich aandienen. De duizenden, tienduizenden die daar samen geroepen worden op een klein stukje land. Jonge mensen, ze kennen elkander niet. En toch zijn ze vijand. En ze haten. Duizenden jonge mensen die totaal vreemd voor elkander zijn, die zullen daar straks elkander naar het leven staan. Staan we links, staan we rechts, aan welke zijde staan we, aan welke zijde horen we? Maar vanmorgen is ons gezegd waar de scheiding ligt. Die de Heer Jezus Christus niet lief heeft, die zei een vervloeking. Maranatha, daar zijn maar twee partijen. Twee partijen, gemeente. We zullen staan aan de zijde Gods, of niet? Dan zullen al onze belijdenissen ook niet helpen. Dan zal er in ons leven liefde gewerkt moeten zijn door de Heilige Geest. Tot God, tot zijn dienst, tot Christus, tot zijn arbeid. Johannes zag het. Hij zag ze staan en hij zag dat die gebeden der heiligen werden gelegd op het gouden altaar dat voor de troon is. Hij zag nog meer. En de reuk des rookwerks met de gebeden der heiligen ging op van de hand des engels voor God. Gelijk Israël het zag in de oude bedeling, het reukwerk steeg op. Alzo ziet Johannes dat het reukwerk van de gemeente Gods door Christus geheiligd zuiverd ingaat voor het aangezicht des Vaders. De gebeden zijn nu thuis, wat ze horen. De kerk verenigt in God met God. Hoe bij mijn tekst blijven vanzelf. Ik geloof, gemeente, als Gods heilige rechtvaardigheid, als een zoete heilige openbaring in onze zielen gaat ruisen, in het wonder van het waarachtig genade en geloofsleven, dat die gemeente Gods hier op aarde aan de zijde van God gezet wordt. Dat als we buigen voor Gods rechtvaardigheid, we ook buigen voor zijn rechtvaardige straffen. En als we buigen voor die rechtvaardige straffen, dan zijn mijn kinderen strafwaardig. Dan is mijn vrouw strafwaardig. Dan is mijn man strafwaardig. Dan ben ik strafwaardig. Als God zijn gerechtigheid oefent, dwars door ons zielenleven heen, staat de mens aan de zijde Gods. Wanneer we buigen voor Gods rechtvaardigheid, kunnen zijn oordelen niets dan vreselijk wezen. En nu is dat het aanbiddelijke wonder. In de aanvaarding van onze strafwaardigheid van God. In het buigen voor Gods heilig ongenoegen over de zonde. Maakt de Heer in de ziel van zo'n mens een schreeuw om aan de zijde Gods te zijn en te blijven. dan zijn van die ogenblikken in het leven dat ze Gods rechtvaardigheid liever krijgen dan hun eigen zaligheid. Nu is hier een kerk op aarde die buigt onder het rechtvaardig het oordeel Gods in de tijd waarin we leven gemaakt. Een heus, zeg ik niet altijd, maar ik heb deze waarheid vanmorgen niet gezocht. Het was een ingrijpende zaak om ervoor te buigen. Alles voorbereid om de gemeente te dienen en plotseling in ene keer alles afgenomen te worden met een schreeuwende hemel, o God, wat wilt u? En dan deze waarheid me opgebonden te zijn. We zullen aan de zijde Gods moeten komen. Wat er gaat gebeuren, het is u gelezen. Het schrift gaat gebeuren. Half uurtje is bijna voorbij. Gaat gebeuren. Onafwendbaar draait die klok van Gods eeuwige raad. Dat half uurtje stilzwijgen is bijna voorbij, want er gaat het reukwerk op. Het klinkt in de neusgaten van de heilige God, aangenaam voor den Vader. En dan komt vanuit de troon van God een boodschap. En ook Johannes heeft dat gezien. Nu gaat God zijn raad vervullen. En de engel nam het wierookvat en vulde dat met het vuur des altaars en wierp het op de aarde. Dan is dat op aarde getuigend. God heeft het gebed van zijn kerk vernomen. Wat het inhoudt, ik ga het zo nog met u overdenken. We willen vooraf nog zingen uit het gebed des Heren. Wanneer Gods kinderen in hun gebedsleven voor God hun zaken bij God kwijtraken, dan gaat die gemeente op aarde zwijgen. Uitgepraat, uitgezucht, nu gaat ze God het doen. En dat wordt ons hier nu geleerd. O gemeente, denk toch niet gering over de volvoering van Gods eeuwige raad. Denk daar toch maar niet te gering over. En dan gaat dat niet breed opzetten. Want dan zou je natuurlijk op vele terreinen al zo kunnen bespreken dat Gods kinderen met bepaalde zaken onder God mogen komen. Voor God mogen komen. In God het kwijt mogen raken. En dan zie je een wonderlijk gebeuren. Het is of de Heer ze dan al eventjes naast zet en buiten zet. De Heer gaat het uitvoeren. En dat heeft hier Johannes ook gezien op de Patmos. Want wat heeft hij gezien? En die engel nam het wierookvat en vulde dat met het vuur des altaars. Dat wierookvat is wat de specerijen bevatten die nu verteerd zijn. En u ziet Johannes een ingrijpende zaak, want de engel, namelijk Christus, die pakt dat wierookvat, dat lege vat, en dat vult hij nu met het vuur van het altaar. De wierook heeft zijn werk gedaan. Nu gaat het vuur zijn werk doen. Het vuur van het altaar dat wijst op Gods wraakvorderende en Gods wraak oefenende gerechtigheid. We zullen niet altoos kunnen blijven zondigen. Denkt u dat maar niet. De wereld en alles wat van de wereld is mag zich bruut blijven verzetten. Maar er komt een einde aan de vijandschap tegen God. Hij in de hemel zal lachen. Als het verderf komt, heeft de dichter van Psalm 2 ons geleerd. En we leven in een wereld waar ieder spot met God en met zijn dienst. We zien de tekenen der tijden niet meer, mensen. We zien de gebeurtenissen Gods in de geschiedenis der volken niet meer in het zuivere licht. Zien we dan niet dat God zijn raad gaat uitvoeren? Die gemeente Gods die gaat binnen. En hij moet als koning heersen totdat hij al zijn vijanden zal gezet hebben als een voetbank van zijn voeten. En terwijl u die tijd ons nog wordt gepredikt, is dat een boodschap, mensen, bekeert u, bekeert u, bekeert u. Het is nog heden der genade, nog de aangename tijd, nog de dag van de zaligheid. Ik lees, en u neemt het vuur van het altaar, en dan werpt hij dan dat op de aarde. Niemand kan dat meer tegenhouden. Dat gerichtsvuur, dat komt. Dat gerichtsvuur, dat tegelijkertijd de boodschap bevat van de eeuwige verlossing van Gods gemeente. Wilt u daar eens over denken? Want dat gerichtsvuur waar God voor zijn eer zal gaan zorgen, zal tegelijkertijd de banden voor eeuwig verbreken van Gods gemeente. Ze zullen dan eeuwig gezuiverd worden, vrijgemaakt van al hetgeen wat hier op aarde drukte, van boosheid, van vijandschap en alles wat hun zielen omringde. En ze zullen in eeuwige heerlijkheid naar de Heere geleid worden. En dan hoor ik de vrucht van dat richtend vuur. Als je het leest, gemeente, alleen je kanttekening leest die we vanmorgen in alle haast hebben doorgenomen, dan zou je bijna huiverig. Luistert u mij. Ik lees, en hij wierp het op de aarde, en daar geschieden stemmen. Het zijn de stemmen van de wanhoop van de mens der zonde, die nu zijn staat opengelegd wordt. Als een mens onbekeerd sterft, zal God je staat openleggen. Je staat van vijandschap tegen God. Zal wat wezen, mensen, om onbekeerd voor God te moeten verschijnen. Hij zal je staat openleggen. En die staat die zal straks voor alle ogen opengelegd worden, die grote ontzaglijke dag. En wat een groot genadewonder, als dat richtend vuur in het uur der wedergeboorte, in het heden der genade, hetzelfde doet. Want als God de mens bekeert, dan legt hij je staat open. Je staat voor God. Dan wordt het waar wat je bent. Een vijand van God, een opstandeling van God. Want God vindt de mens beroofd van zijn beelden, gescheiden van zijn geest. Dood in de zonde. Wat hier gebeurt, dat hebben Gods kinderen geleerd. Tussen de wieg en het graf. Die hebben ook geroepen uit de heilzame wanhoop. O God, bekeer me, bekeer me. Die hebben daar geroepen. Vergeef mij al mijn zonde, die uw hoogheid schond en ik ben verzwakt door u. Die hebben hier leren roepen. Maar daar hoort hij stemmen. De staat van deze stemmen, dat zijn wanhoopstemmen. Alles is ijdel. Bergen valt op ons, heuvelen bedekt ons. U zegt, de oorlogsdreiging, een krijg die ons aanschreeuwt. God gaat straks oorlog voeren met de mens der zonde. En dat zal niet een vraag zijn wie daar de strijd gaat winnen. Hij hoort stemmen. Hij hoort donderslagen. Dat wil zeggen, de mens der zonde verschrikt. Gods rechtvaardigheid beukt op de consciëntie, veroordelend en de zonde aanwijzend. U zegt, hoe weet u dat? Ik zeg, dat weet ik uit de bevinding van Gods volk. Want die hebben het leren kennen tussen de wieg en het graf in het uur der wedergeboorte. En toen God zijn getuigenis, zijn getuchtigend getuigenis in de zielen, alles ondersteboven wierp wat zich tegen God verzet. Staat in dit ingrijpend woord en bliksemen en aardbevingen, dat we zeggen, dan valt de grond weg waarop de mens heeft geleefd en de mens heeft gehoopt. Dan zullen we voor het aangezicht des Heren zijn en er zal waar worden wat Amos profeteerde, sla die knoop, dat de posten beefden en dan groeven ze zich in de hel, dan zal mijn hand ze vinden. Dan zal de Heere al degenen die gespot hebben met zijn naam, met zijn eer, met zijn dienst, met zijn leer, met zijn volk, met zijn ambten openbaar brengen. En zal een volk zijn op aarde die in heilig stilzwijgen aan de zijde Gods mag getuigen. Gang Sion was verheugd en juicht, o Heere van vreugd, met Juda's dochters scharen, wanneer de blijde maren van uw oordelen worden gehoord. In het licht van deze gemeente en deze opgedragen boodschap die de Heer op mijn hart gelegd heeft, denk ik dat ik niet heb mogen zwijgen om de ontzaglijke tijdsgebeuren waar we middenin zitten, u eerlijk voor te leggen. Om te zeggen, waakt, 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 eer dat de uur komt. Jongens en meisjes, levert de wapens nog in. Dat u uw vijandschap tegen God mogen afleggen. Dat u de noodzakelijkheid om in Christus begrepen te zijn zou leren, die de Heer Jezus Christus niet lief heeft, die is een vervloeking. Maranatha, Jezus komt. En bestreden, zuchtende gemeente Gods op aarde, die in de strijd van het leven aan de zijde van Gods gezet wordt en aan de zijde van God gehouden wordt. De ure komt. En is nu. Het geklank, de Maranatha-tekenen komen ons tegemoet. Ze bevatten de boodschap van eeuwige bevrijding. Daar zal geen moeite meer zijn. Geen verdriet. Geen zonde. Geen hel. Daar zullen de kwellingen niet meer zijn van elke dag. Daar zal de hel je ziel niet meer benauwen. Dan zal het leven dat uit God is niet meer aangetast worden. Dan zal je boze vlees niet meer zondigen. Dan zal de hel geen overwinningen meer behalen. Dan zal je je vijandschap tegen Gods wegen en handelingen af mogen leggen. Daar zal de Heer eeuwig verenigd zijn met God. En ik hoor de gemeente daarvan getuigen. En de geest en de bruid zijn gekomen. En die het horen zeggen kom en die dorst heeft, die nemen het water des levens om niets. Amen. Heer, u hebt ons voorwaar geleerd dat er momenten zijn dat de preekstoel om een tekst vraagt. En dat kan. Wanneer we bij een gesloten woord ons bezighouden om een boodschap voor de gemeente toe te bereiden. Dan kan het zijn, Heere, dat inderdaad de tekstwoorden worden gezocht en gevonden, omdat immers de preekstoel om een tekst vraagt. Maar het kan ook zijn, Heere, dat de tekst om een preekstoel vraagt. Wanneer de boodschap opgelegd en gebonden wordt om aan uw zijde die boodschap uit te dragen. Zo hebben we geloofd dat deze tekst om de preekstoel vroeg. Heer, we weten het dat alles gezuiverd en gereinigd moet worden op dat reukaltaar van uw goddelijke verdienst. Laat de schrik des Heren ons bewegen tot het geloof. Dat we de rust werden opgezegd. Dat we de wapens zouden verliezen. En dat bij alle onzekerheden van het leven te midden van de wereld branden die komen. Zouden zien op u. Die nog een half uur stilzwijgen schenkt. Nog een tijd van bekering. Nog een tijd om de zuchtingen van uw gemeente te beluisteren. Voor uw kinderen een uitzien geven naar u, die immers beloofd heeft dat u uw werk zult voleinden. En dat de toekomst des Heren genaakt. Die mogen uitzien bij tijden en ogenblikken tot het uur dat komen gaat. Waarin u alles zult gaan worden in alles. En in volmaaktheid zal worden beleefd. Zal dan gedurig bij u zijn in al mijn noden, angst en pijn. U al mijn liefde waarde schatten. Bij gij mijn rechterhand woud vatten. Zoudt u de waarheid zelf die vrucht willen geven die u in uw lieve raad weet en wist. En wil het tekort reinigen in het alleen reinigend bloed om Jezus wil. Amen. Wij zingen van Psalm 97, het vijfde vers. Atans heen in vrede ontvang de zegen des Heren. De genade van de Heere Jezus Christus, de liefde Gods des Vaders en de gemeenschap des Heilige Geestes zij met u allen. Amen.